Wilbert pakt nog even een papiertje om de lessen van de week en het woord van de week zometeen aan het einde van deze aflevering voor u te kunnen samenvatten. Ik kan u ondertussen aankondigen dat we niet met z'n tweeën zijn vandaag als host. Bij verrassing kondigde zich om 11:15 een verrassingshost aan. En niemand minder is dat dan de fractieleider van... ik heb geen pen. En fractievoorzitter. En partij, ben je ook een partijleider eigenlijk meteen? Of gaat dat ook zo hard?
Ja, dat is altijd interessant. Hè? Ja. Dat is altijd een soort, dat vragen mensen mij dan ook. Ja. Laten we gewoon ja zeggen. Want als het niet zo is, dan eet niemand daar een brood minder anders.
Nee, Jimmy Dijk. Grote eer. Groningen natuurlijk. Dus natuurlijk zitten hier, Jimmy. Leuk dat je er bent.
Leuk je te zijn.
En voor de eerste keer dat we eigenlijk met z'n drieën... Want we gaan ook, je gaat ook al lekker meebellen. We hebben ook een hele lekkere linkse aflevering voor je in elkaar gedraaid.
Dat is wel goed hoor, na zo'n week voor mij.
Ja, was het een rechtse week?
Zo, ja dat kun je wel zeggen. Ja, daar in Den Haag is het een rechtse boel geworden.
Verandert dat de sfeer dan eigenlijk? Of,
gezelliger, denk ik, of niet? Ja, rechtse mensen zijn altijd gezelliger.
Ja, links is zo kil.
Nou, ik vind inderdaad dat veel linkse mensen zich bijzonder zuur gedragen tegenover rechtse mensen. Dat merk je ook wel in de Kamer. Maar nee, ik vind dat de sfeer, de persoonlijke sfeer tussen mensen is oké. Okay.
Het zou meehelpen inderdaad om toch een soort van... dat je open bent en dat je er probeert iets van te maken. Ook al is het niet onze tijd, maar dat is dan lastig voor sommige linkse collega's van jou in de Kamer.
Ik merk dus eigenlijk wel dat het onze tijd zou moeten zijn. Ik denk dat linkse partijen zich meer zouden moeten richten op echt de problemen van mensen en die oplossen. En iets minder zuur of deugerig zijn tegen rechtse clubs.
Kijk, dat is interessant.
Daar hebben we het ook eigenlijk elke keer als we hebben ongeveer alle SP'ers al gebeld. Jou ook natuurlijk.
Ja.
Die in ieder geval de vorige periode in de Kamer zaten. Misschien weer even kijken wie er dan deze keer in de Kamer zit. Dan kunnen we die ook weer allemaal bellen. Maar dan is inderdaad ook waar we het altijd over hebben. Want dit klopt natuurlijk, hè, wat je zegt. Maar hoe komt het dan dat die dat de SP... hoeveel zetels hebben jullie nu eigenlijk?
Vijf.
Oh ja. En hoeveel minder is dat dan dat jullie hadden?
We hadden er 9. Dus 9, 4
precies. Ja. Dat is dan toch jammer, hè, Bram? Daar praten we elke keer over. De SP die zou toch veel groter moeten zijn? Wel heel erg fennerig te worden, maar...
Is dat fennerig? Het is misschien ook gewoon een politieke analyse. Maar dat is de vraag die wij natuurlijk ook altijd aan jouw voorganger stelden, Lina Marijn. Dus hoe kan het toch dat je eigenlijk precies het verhaal vertelt van de zorgen van de mensen, maar dat je er geen het electoraat niet toehapt... Nou, die analyse is nu voor die ook zelf volgens mij gemaakt. En jij zegt nu, ik kan dat oplossen. Is het dan zo simpel op te lossen, Jimmy?
Zo heb ik dat niet gezegd. Nee, ik weet nu iets meer dan 48 uur dat ik deze klus mag gaan klaren. En het is wel de hamvraag. Ik denk dat voornamelijk voor mijn partij geldt, voor de SP geldt, enorm veel sympathie. Ook veel steun.
Ja.
En dan is het wel wat cru dat mensen er uiteindelijk niet op stemmen of te weinig op stemmen. Dat hebben jullie hier vaker besproken. Ja. Ik denk dat het in twee dingen zit. Aan de ene kant zijn wij heel goed als partij om de macht te controleren. Bijvoorbeeld toeslagen met Renske Leijten. Groningen natuurlijk met Sandra Beckerman. Het is denk ik voor ons de klus nu om de zittende macht meer uit te dagen. En ook te laten zien aan mensen... misschien een beetje zoals we in het verleden wat meer deden, dat we ze hard aanpakken. Want we hebben gewoon alternatieven klaar liggen om dat te gaan doen.
Ja, want zo'n PVV bijvoorbeeld, hè, is een partij, want dit is een beetje gek om zo te zeggen, maar er zit een soort van, politieke partijen zijn ergens ook een merkje natuurlijk. Hè. Je moet erbij willen horen. Dat had de SP natuurlijk heel sterk in de jaren nul van deze eeuw. De PVV is natuurlijk eigenlijk helemaal geen sexy partij, maar heeft toch iets dat mensen zich dan graag nu aan laven. Hoe vindt de SP dat dan terug, dat je er weer graag bij wil horen ook? Dat je je profileert als SP'er, want dat is volgens mij waar het misgaat.
Wat ik veel merk, en wat ik net voor de uitzending ook een beetje over Oost-Groningen bijvoorbeeld. Ja. Mensen voelen zich daar niet gehoord en niet gezien. En ook daar hebben wij ontzettend veel sympathie, voor oorsprong heel groot. Afgelopen verkiezingen veel verloren. Ook in de stadswijken hier in Groningen, waar ik zelf heel veel heb gedaan. Het doet zeer om dat te zien. Het doet echt pijn om te zien. En ik denk dat de partij toch... terug moet, maar toch vooruit moet. Meer ook toch de onvrede van mensen echt horen en verwoorden in de Kamer. En als dat nu is, daarom zijn de omstandigheden anders. Dus iedereen vraagt me de hele tijd, wat ga je anders doen dan Lilian? Denk ik, ja, ik ben een ander persoon, één.
Ja.
Tweede, omstandigheden zijn anders. Er zit nu echt een rechtse meerderheid. Partijen die hebben gezegd dat ze veel gaan doen aan bestaanszekerheid, dat soort dingen. En een partij als de PVV, die heeft die onvrede gehoord, ook gevoed. zegt daarin mee oplossingen te hebben. Maar laten we wel wezen, die gaan niet herverdelen. Ze gaan mensen verdelen op basis van afkomst en achtergrond. Dat blijven ze doen. Vervolgens trekken ze constant naar de VVD toe. Dat is hun eerste regeringspartner. Mijn boodschap nu ook naar de PVV is, laat maar zien. En ik ga alle mensen in het land en met een bijzondere voorkeur in het noorden van het land, wil ik laten zien, wil ik ze ontmaskeren, dat ze niet gaan leveren.
Nee.
Ze gaan niet leveren. Ze gaan niet de sociaal-economische tegenstellingen in deze samenleving oplossen, maar constant verdelen op achtergrond en afkomst. En als mensen, ik denk dat als mijn partij dat duidelijker voor het voetlicht gaat brengen de komende tijd, en dan moeten we soms boos zijn.
Ja, dat denk ik ook.
Met hier en daar een glimlachje en wat humor en campagnes. Ik denk dat we aan een eind kunnen komen, maar geef me even de tijd, minimaal tot februari, om dat te gaan onderzoeken. Want dat gaan we als echt met de hele partij doen.
Het is nog de cold open eigenlijk, dames en heren, waar u naar luistert. Een lange.
Lekker luchtig meteen.
Maar juist, ja.
Ja, dat is goed, toch?
Wie gaan we, behalve Jimmy, die gewoon aanschuift dit uur, nog meer spreken, Wilbert?
Ja, het zijn veel mensen boos. En ook veel mensen met oplossingen, tenminste, dat hoop ik dan. Als eerste bellen we zometeen Jurje van den Berg.
Ja. Van de Goede Zaak.
Ja, van de Goede Zaak. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat hij daar is.
Hij is hoofdbaas, eindbaas, campagneleider.
Ja, campagneleider.
Inspirator.
De grote man.
De grote man, ja, de chef.
De chef. En we gaan met hem bellen over eigenlijk hoe het op dit moment in Den Haag is. Toch? En heel specifiek debat. Over het gelul over de spreidingswet.
Ja,
waar is daar trouwens? Ik
we konden openen nog even
ik ging gisteren, nee, ik ging gisteren, ja, nee, ik ging gisteren naar yoga en daarna naar bed.
God.
Heb jij waarschijnlijk een probleem met Jimmy?
Nee, joh, helemaal niet. Lekker doen, joh.
Ja, deuglinks, hè? Ja, maar
niemand heeft
vandaag,
niemand heeft er last van.
Nee, en die, de luisteraars op dit moment. Maar over de spreidingswet zou gisteren ook gestemd worden, toch? Is dat nog gebeurd?
Ja,
ik heb weer niet ingelezen vanochtend.
Ja, dat is absoluut gebeurd.
En wat gaat er gebeuren?
Ze wilden een soort tijdelijke stop in de Eerste Kamer, een soort pauzeknop hebben ze opgedrukt om ervoor te zorgen dat die spreidingswet niet verder doorgevoerd wordt totdat er een nieuw kabinet zit.
Ja.
En daar is voorgestemd, dus blijkbaar.
Ja, maar dat is dus typisch
weer een formaliteit.
Daarmee gaan we zo verder over praten.
Wat een gezeik.
Heren.
Ja, maar ik dacht even weten hoe het nou zit. Dan gaan we ook met iemand anders bellen.
Ja, ik bewaar even het eetonderwerp voor jou. We bellen met Bart Plaatje aan het einde van de aflevering. Onze vriend van de show, de secretaris
Inspirator.
Van FNV. Tuur Elsinga, de grote baas van de FNV, die zei dat dat Wilders en hij niet helemaal lekker gaan. Terwijl ze eigenlijk wel over dezelfde thema's zouden moeten gaan praten.
Ik ben benieuwd Wilders en Bart?
Nee, Wilders en Tuur Elsinga. Wilders en het FNV eigenlijk. Ik ben benieuwd hoe Bart daar dan in staat. Of inderdaad Bart denkt dat Wilders de bestaanszekerheid voor de mensen gaat oplossen.
Ik denk het is toch leuk dat we altijd even aan hem vragen, denk je dat die het op gaat lossen?
En dan zegt hij altijd nee.
Ontzicht, nee hoor, echt weer een lul.
Ja.
Nou,
ja,
jammer. En eet jij wel eens veganistische plak?
Ik eet nooit veganistische plak. Ik eet wel alleen maar veganistische boter eigenlijk altijd.
Ja, maar dat mag dus geen boter heten.
Nee, dat mag
dus want dat is dus een vetsmeersel.
Ja.
Zo moet dat heten. En we bellen met
klinkt ook gewoon echt super ranzig. Ja. Vetsmeersel.
Ja, ik heb vanavond heb ik een diner. En dan op de inkooplijst stond 10 keer vegetarische witte plak. Ja, dat klinkt niet lekker.
Feta.
Ja, feta. Maar het mag geen feta
nee,
heten.
Nee.
En daar bellen we dus over met Daan. Daan is van Mr. Kitchen en zij hebben onder andere droomboter gemaakt. Dat is dus volkomen plantaardige boter. Heel goed voor het milieu, heel goed voor het klimaat. Maar, mag geen boter heten, van de wet. En hij zegt dat is zo'n oude wet, daar zouden we echt anders over moeten nadenken. En hoezo mag een nep gehaktbal geen gehaktbal heten?
Uiteraard. Oké. Okay.
Vind jij een heel elitair onderwerp?
Ik weet niet. We gaan het
zien, toch?
Ja, we gaan het
leuk
zien.
Leuk spotje in ieder geval.
Ja, dit is De Linkse Mannen van zaterdag 16 december 2023.
Ah, hier is een beetje een rare ondergangsstemming.
De Linkse Mannen lossen het op.
There's no way back. Zullen duurzamer moeten?
De Linkse Mannen lossen het op.
Iedereen is toch geschrokken naar de Voice.
De Linkse Mannen lossen het op.
Om die tweedeling te voorkomen.
Wij zijn een vreedzame beweging.
Met Jurjen.
Jurjen, dit is Bram van de Linkse Mannen.
En Wilbert.
En Jimmy Dijk.
Jimmy Dijk van de Linkse Mannen. Jimmy is onze co-host deze aflevering.
Ah. Ja, dat hi.
Ja. Hi. Hoe bel jij, Jur? Je klinkt een beetje doffig.
Ik bel met mijn telefoon.
Oh ja.
Dat is
geweldig. Ja. Wat een geweldig concept is dat, hè?
Ja, toch? Ja.
Nee, wij vrezen altijd dat, zeg maar, Bluetooth-oortjes zijn wel een beetje de VVD van het geluid. Dus mocht dat zo zijn, dan... Nee, maar je belt volgens mij gewoon rechtstreeks in je telefoon, hè? Zo klinkt het.
Ja. Klinkt goed,
mijn goed bedoelde Fairphone doet zijn best.
Nee, het gaat
heel duurzaam geluid, inderdaad.
Jurjen, we beginnen even. Jim zit er ook bij. Hè. Deze week is de Tweede Kamer gestart, eigenlijk de nieuwe Tweede Kamer. En dat zorgt er meteen voor dan toch wat... om het maar weer zo te zeggen, hallucinante week. Het begon eigenlijk met Rutte, die dreigde alsnog op te stappen, Jurjen.
Maar hij was toch al weg?
Ja.
Ja, interessant. Wat gebeurde daar nou precies?
Nou ja, wat daar gebeurde was dat er een meerderheid leek te zijn voor minder steun voor Oekraïne. En dat komt Rutte waarschijnlijk om allerlei redenen slecht uit. Dus vervolgens zei hij van nou, dan voeren we hem vast niet uit. En dan legt het demissionaire kabinet haar taken neer. Dat was al iets anders dan wat hij de afgelopen tijd gedaan had. Toen heeft hij gewoon een paar keer solo gevlogen. Zelfs ook zonder binnen zijn eigen demissionaire kabinet te overleggen. Maar het geeft de Kamer gewoon het signaal van... op dit moment zijn wij onaanpasbaar.
Ja, maar de grote criticasters van Rutte zitten hier. Maar ik moet zeggen, ik begreep deze wel een beetje. Want wat kon hij anders dan dit nu doen?
Ja. Weet ik niet. Het gaat er op dit moment ook heel wild aan toe.
Ja.
Omdat mensen zijn niet gebonden aan een kabinet. Vanuit de Kamer komt... je merkt dat er veel drang is vanuit de Kamer om dingen te vertimmeren. Kijk, wat hij in dit geval kan doen, is eerst eens even afwachten of zo'n motie er komt. En als hij aangenomen wordt, dat gewoon rustig in de ministerraad bespreken. En dan terugkomen met zijn oordeel. Wat mij opvalt is dat we wel een Rutte zien die ook niet heel erg de opdracht met zich meebrengt van hey, dit zijn al knotsgekke en krankzinnige omstandigheden.
Echt kalmte brengt hij niet.
Nee.
Maar goed, die motie die kwam er eigenlijk toch niet, Jimmy? Die is niet ingediend volgens mij, hè?
Uiteindelijk is daar een afgezwakte versie van ingediend.
Ja.
Maar ik vond het wel een bijzondere houding van een minister-president die demissionair is.
Opgefokt gewoon een beetje.
Ja, opgefokt. Ja. Het was ook wel een beetje kort door de bocht. Want ja, het voorstel wat ingediend werd verzocht toch vooral steun Oekraïne. Maar ga niet meer extra geld leveren aan de Europese Unie. Maar haal het uit de pot die er al voor begroot is.
Ook echt een SP-standpunt trouwens.
Zeker, wij hadden ook dit voorstel gesteund.
Ja.
Dus wij steunen daarmee Oekraïne, maar we vinden niet dat er meer geld naar de EU moet. En dat zat wel in het voorstel verwerkt. Ja, en dan zie je weer de oude Rutte, die gewoon echt machtspolitiek. En dan, ik vond het een beetje chanteren. Kijk, dat Kamerfracties dan inderdaad vragen stellen aan elkaar, dat is prima. Maar je kan macht van zo'n minister-president, zeker op dit moment, gewoon een beetje een bescheidene rol verwachten.
Ja, nou goed, dat was dus de woensdag, toen kwam de donderdag. Toen kwam het eigenlijk eerst een grote echte Kamerdebat. Daar zagen we dus de nieuwe Tweede Kamer aan het werk, Jurjen. En ook de nieuwe machtsfactor van rechts aan het werk. Want die dacht inderdaad, laten we eens even kijken wat we eigenlijk allemaal vandaag op dag 1 al voor elkaar kunnen krijgen.
Kijk eens even hoe we op dag 1 het land kunnen verneuken.
Ja.
Dus, ja, klopt. Dat, ja. Dat was nog woensdag. Het is een beetje
woensdag,
Captain What a Week, It's Only Thursday.
Ja, ja. Want zullen we dan eventjes...
Ik vond het eigenlijk best wel een rustig weekje.
ja, en dan komt Jimmy er ook nog tussendoor inderdaad. Laten we die spreidingswet even uitlichten. Die was natuurlijk al aangenomen in de Tweede Kamer, zou behandeld gaan worden in de Eerste Kamer. En die spreidingswet gaat over het feit dat in Ter Apel er heel veel asielzoekers binnenkomen... Te veel om daar op te vangen. Dus ja, om dat daar te organiseren moet het door het land verspreid worden. En dat is dan niet de vraag hoeveel migranten binnenkomen. Dat is eigenlijk een heel ander vraagstuk. De VVD
dit gaat over de opvangcrisis en niet over de verminderde asielcrisis.
Uitstekend. Daar ging de VVD in één keer dan toch voor liggen. Want Dylan Jessicus ging een motie indienen waarin ze eigenlijk de Eerste Kamer ging oproepen om de spreidingswet nog te parkeren.
Ja, als ik hem goed reconstrueer was ze bang dat... Ja, 21 een motie in zou dienen over de spreidingswet. En dat ze dan doe ik dat eerder. Maar ze diende die motie in, terwijl er nog geen seconde over gedebatteerd was in dat debat. En de motie dus ook niet ging over de orde van het debat. En dan wordt het wel heel wonderlijk. En kijk, wat het kwalijkste is ze deed gewoon serieus een oproep vanuit de Tweede Kamer. Richting de Eerste Kamer om over hun vergaderorde. En dat klopt gewoon niet. We hebben een systeem waarin die kamers gescheiden zijn. Dus het was een Het was al gelijk, terwijl het hele debat ging over de zorgen over de rechtsstaat. Was het een voorstel waarin ze gewoon liet zien lak te hebben aan hoe de onderlinge verhoudingen liggen. En met name leek te willen zeggen, dit zijn de nieuwe verhoudingen, wennen maar aan.
En zegt Jimmy zegt dan, en dat kun je ook reageren, Jimmy ook, je zegt van ja, dat is natuurlijk dat is sowieso, kun je daar heel veel van vinden, hè? Maar dan gaat zo'n Kamer helemaal los over de rechtsstatelijkheid van die actie en daar haakt de kijker en de kiezer volledig af.
Ja, volgens mij, ja, zo'n debat moet gaan over waarom doet de VVD dit en waarom willen de PVV en de VVD dit. Ja, het is gewoon heel simpel. Als het gaat over de verdeling van de opvang van vluchtelingen, dan komt dat de afgelopen jaren heel vaak in Noord-Nederland terecht overigens. Maar ook vaak in gemeenten wat niet de rijkste gemeenten zijn. En dan zie je weer dat de VVD en de PVV de belangen dienen van welgestelde mensen. Want ja, de SP was voor deze spreidingswet. We hebben voorgestemd. En we hebben dat ook aangepast door ervoor te zorgen dat er meer gekeken moet worden naar rijke gemeentes, rijke regio. Omdat daar ook vluchtelingenopvang moet komen. Die duiken nu vaak. Ja, en de PVV en de VVD willen deze wet om die reden niet. Omdat hun achterban en hun stemmers, hun kiezers, met name bij de VVD, die willen niet dat er opvang komt in de rijke gemeente.
De PVV zegt dan nee, we willen het niet omdat we überhaupt de asielkraan, citaat, willen dichtdraaien.
Zeker, maar dat lost deze wet absoluut niet op.
Daar heeft dit dus niks mee te maken. Hè? Dat is het opmerkelijke. En daar is heel zorgvuldig over gedebatteerd. In de Kamer, inderdaad, hè, verschillende partijen hebben nog heel duidelijk aan die spreidingswet zitten draaien. Dit gaat erom. We hebben op dit moment mensen die in Ter Apel op de grond moeten slapen. In allerijl ergens of naar een tijdelijke plek verhuisd moeten worden. Dit is een probleem wat er voor iedereen is. En dat was dus het dubbel. Ik ben het ermee eens als het over staatsrechtelijke zaken gaat. Dan haken de mensen die kijken af. Maar als het erom gaat dat je zou kunnen voorkomen dat we gaan lopen slepen met mensen die we toch moeten opvangen op dit
precies.
moment. Dat is gewoon staatsrechtelijk zuiver. Jessicus is wel of niet praten over het vormen van een kabinet. Daar kan ze dingen oplossen. De VVD-fractie is lid van die Tweede Kamer. Maar dit debat ging daar niet over. Die wet ligt na een goede procedure in de Eerste Kamer. En wat we zagen is, de term staatsrechtelijk vandalisme viel. Ja. Dat is volgens mij wat er hier gebeurt. Je bent het ergens niet mee eens. Je hebt de slag verloren in de Tweede Kamer. En dan probeer je na een verkiezingsuitslag waarin je er iets beter voor staat, probeer je nog eens een keer te zeggen van laten we dat systeem dan maar weer op de helling zetten. Dat biedt heel weinig vertrouwen voor de toekomst.
Ja, en als je dan denkt als luisteraar, hè, welk probleem behandelen de linkse mannen nu eigenlijk? Volgens mij is dat denk ik het probleem. We zitten tot diep in 2024 waarschijnlijk nog zonder nieuw kabinet. Als dat er al komt, dan zitten we met die nieuwe verhoudingen in de Kamer met een demissionair kabinet.
Als dat er blijft,
met een Rutte die dreigt op te stappen als het niet gaat zoals
hij
wil.
Als hij niet naar de NAVO gaat.
Hoe lossen we deze toch wel bestuurlijke chaos op, Jimmy?
Nou, ten eerste is het denk ik niet aan de linkse partijen op dit moment om die bestuurlijke chaos op te lossen. Dat ten eerste, want laten we wel wezen, het zijn rechtse partijen die deze problemen ook veroorzaakt hebben. En ook het probleem van migratie, even over asielmigratie bijvoorbeeld. Het zijn rechtse partijen, jongens, die echt overal ter wereld als eerste opstaan om oorlogsretoriek te gaan gebruiken en zoveel mogelijk te gaan bombarderen. Maar als je minder vluchtelingen wil hebben, dan moet je minder oorlog voeren. Het klinkt misschien heel plat en heel simpel, maar dan moet je dat wel doen. En zoals bijvoorbeeld nu heel veel partijen toch gewoon Israël onvoorwaardelijk steunen om de hele Gazastrook helemaal kapot te bombarderen. Ja, en vervolgens niet na te gaan denken over de gevolgen die dat op gang gaat brengen. Want we zijn, maar ons land is op dit moment onvrede, terrorisme, voedingsbodem aan het creëren.
Ja.
Voor nieuw geweld in het Midden-Oosten. Ja, ik hoef niet te gaan uitleggen dat nieuwe vluchtelingenstroom op gang gaat brengen.
Nee, maar dat snap ik inderdaad. Dus het is niet aan links, maar jij hebt er zo meteen wel, ik denk nog wel, minimaal een half jaar mee te dealen. Maar dat je een hele ingewikkelde situatie gaat krijgen om politiek iets voor die mensen die jij vertegenwoordigt, Jimmy, voor elkaar te krijgen.
Ja, ik volgens mij links, in ieder geval de SP, ik ga er mijn uiterste best voor doen, moeten dat ontmaskeren. Moeten ontmaskeren dat aan de ene kant er een soort cultuurstrijd wordt gevoerd in Den Haag door rechtse partijen. En aan de andere kant er geen enkele moeite wordt gedaan om echt te gaan herverdelen. Ik heb dat afgelopen debat ook gedaan. Ik kon het heel lang gaan hebben over de rechtsstaat en dat soort dingen. Ja, jongens, we moeten niet gek opkijken. Dat wil dus de rechtsstaat en de grondrechten wil veranderen. Dat is wat hij wil doen.
Ja.
En dan vind ik het heel goed om daar een hele discussie over te gaan voeren. Maar laat aan de andere kant ook gewoon zien dat er nu problemen zijn die opgelost moeten worden. Mensen gaan te veel mensen met honger op bed. Er zijn mensen die het eigen risico niet kunnen betalen, de huren niet kunnen betalen. Ja, daar moeten wij die zogenaamde populistische of volkspartijen moeten we oppakken. Bijvoorbeeld de PVV. Ja, dat is geen sociale partij. Die is alleen maar aan het verdelen en niet aan het herverdelen. Ja,
dat is een sociale analyse. En dan ga ik toch even voor de meer politiek-strategische analyse, Jurjen. Want hoe gaat het dan? Hoe gaat het nu verder met een Kamer die rechtsaf wil en een kabinet dat toch iets meer midden en soms wat linkser af wil? En die elkaar nog in de houtgreep gaan houden de komende maanden?
Nou ja, het eerste spannende is vandaag, want die week is inderdaad nog niet voorbij. We hebben nu een ministerraad en ja. Er liggen drie smaken op tafel. De eerste smaak is, je zegt tegen elkaar, we gaan het zo niet meer doen. En ze gaan nog een rondje verder met elkaar. De tweede is, de VVD neemt de verantwoordelijkheid voor het feit dat ze zich in de huidige verhoudingen niet meer, zeg maar, en als verantwoordelijke kabinetspartij opstellen en in de tussentijd in de Tweede Kamer in hun bewijsdrang om net zo populistisch te zijn als de PVV, mm-hmm, een hele andere toon aanslaan. Of de drie andere partijen waar de VVD mee in dat demissionaire kabinet zit, die zeggen, hey, het is wel mooi geweest, zij stappen eruit.
Ja.
Ik ga ervan uit dat de macht voldoende zuigt om of dat dit kabinet zegt, we gaan door.
Ja.
En dan heeft dus de VVD als eerste echt een opdracht om voor de komende tijd even te dimmen op dit punt. Want op deze manier werkt het inderdaad niet. Kijk, er zijn nieuwe meerderheden ontstaan. De meerderheden die Jimmy ziet voor sociaal beleid, die zijn er op papier ook. Hè? Er is ook in alle analyses van de verkiezingsuitslag gezegd, nee, maar deze kiezers die maken zich vooral zorgen over de kwaliteit van leven, over de kwaliteit van de zorg, over het verschil tussen arm en rijk. Dus mijn advies ook aan de Kamer zou zijn, laat het formatieproces zijn. Daar zitten ingewikkeld genoeg dingen in. En zoek eerst de meerderheid op de punten waar Nederlanders het gelijk een stuk beter van krijgen. En dat is in het repareren van de publieke sector en in het terugdringen van de marktwerking.
En de zorg dus, Jimmy Dijk.
Ja, het is heerlijk om het zo ontzettend eens te zijn.
Fijn in zo'n linkse mannenpodcast. Nee, is dat altijd, ja.
Kijk, in mijn eerste debat als fractievoorzitter, en dat is niet om mezelf op de borst te kloppen, maar dat is een manier om dit te ontmaskeren, maar ook iets voor elkaar te krijgen voor mensen waar het om gaat. Dienen we een voorstel in om het eigen risico zo snel mogelijk af te schaffen. Ja, daar zie je meteen, ja, ik probeer, ja, dat is ook wat oppositievoer is. Je ziet meteen de spijt van. Je ziet de PVV moet hiermee gaan instemmen. De VVD moet hier tegenstemmen. Ja, maar er was wel een volle meerderheid voor het afschaffen van het eigen risico zo snel mogelijk. Ja, dit doe ik natuurlijk als een middel om zo snel als mogelijk de partijen dit moeilijk te gaan maken. En wat Jurgen van den Berg net terecht zegt, dat je ervoor zorgt dat je de Kamer niet stil laat zitten. Want dat zou echt heel pijnlijk zijn en totaal onnodig. Want er is echt voor heel veel van die sociale voorstellen inderdaad op papier een meerderheid. En ik wil dat zien. En dat moet geleverd worden.
Goed. Tot hier. Veel te bespreken nog de komende tijd, Jurjen. Dank je wel. En tot later.
Oké, succes daar.
Hoi, hoi. We gaan van echte linkse problemen naar...
Ja, dat zou jij... Als Jimmy er niet bij had gezeten, nee, had je dat nooit gezegd.
Nee.
Had je gezegd, oh, interessant. heb ik zin in.
Ik voel me helemaal gebackupt nu. Heel flauw. Het is 2-1. Nee, Wilbert, ik neem het altijd heel serieus. Ik zou nooit van deze onderwerpen weten als jij niet in mijn leven was gekomen.
Zo is het ook wel weer, hè?
Bam.
Ja, toch? Want Bram, wat is zeg maar de grootste knop waar we aan kunnen draaien om klimaatverandering tegen te gaan?
Voedsel beter produceren.
Zeker. Minder verspillen en uiteindelijk meer plantaardig
geen
eten.
Geen vlees eten.
Ja, geen minder in ieder geval. Goed, of meer, maar dan het hele dier in plaats van alleen maar tournedo en handgeco.
Je hebt helemaal gelijk,
En goed zo. Maar voordat we dit gesprek gaan hebben, voordat we Daan van Mr. Kitchen gaan bellen, misschien ook wel goed om toch heel even kort voor te praten met Jimmy hierover. Want voor de uitzending zei ik al van we gaan hierover bellen. En jij zei, wat? Waar gaat dit over? Hoe zit dit? Want voor heel veel mensen is misschien zoiets als dit helemaal geen thema.
Nee, maar je zegt het net volgens mij heel terecht. Het gaat mij meer over de vorm waarop dit soort dingen gepresenteerd worden. Als je tegen mensen zegt of iets wel of geen melk mag worden genoemd, of wel of geen kaas mag worden genoemd. Ik denk niet dat mensen daar wakker van liggen, maar onze manier van produceren, Ja, dat gaat heel veel mensen zeker aan. En dat is een enorm groot probleem. Nou, bijvoorbeeld de boerenopstand van de afgelopen jaren. Ja, dat gaat over onze voedselproductie. En dat heeft een enorme invloed op nou, onze samenleving, maar ook op de toekomst van onze planeet. Dus ja, dus zeer terecht dat mensen zich daar druk over maken. Ik maak me soms een beetje zorgen over de manier waarop dit gepresenteerd wordt. Ja. En waarop er over gesproken wordt, of het inderdaad relateert aan mensen hun dagelijkse noden en problemen.
Ja, en het rare is volgens mij dat heel veel, bijvoorbeeld als we het gewoon over prijs hebben, wat voor heel veel mensen wel een thema is, zijn heel veel plantaardige producten duurder dan vleesproducten. Terwijl als je kijkt wat uiteindelijk de impact ervan is dat gewoon debiel.
Nou, absoluut. Goed punt bijvoorbeeld, daar kan Jimmy mee aan de slag volgend jaar, dat vanaf januari volgens mij havermelk als frisdrank wordt gezien, dus dat de belasting daar heel hoog.
Haverdrink.
Haverdrink, excuus. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk een heel gekke situatie eigenlijk.
Want... Ik wil het nog iets breder trekken. Ik zit hier met linkse mannen. Jullie vroegen mij net, goh, wat kan de SP de komende tijd? Wat kunnen we de komende tijd van de SP te gaan verwachten? Ik ben de afgelopen 2 weken nog maar ben ik bezig om een voorstel te gaan maken. Ik vind namelijk dat de belasting op consumptie in het algemeen helemaal naar beneden moet.
Ja.
Want aan de ene kant zien we dat de belasting op arbeid hoger is dan op kapitaal. Maar dat geldt eigenlijk ook voor hele veel vormen van consumptie. En consumptie, belasting op consumptie, is een indirecte belasting wat mij betreft op arbeid. Omdat het over het algemeen mensen die werken voor hun geld veel harder treft dan mensen met een groot vermogen. En het ontziet belasting op kapitaal. Dus we moeten echt het vermogen, het kapitaal gaan belasten en arbeid en consumptie veel minder. Dan kun je nog een discussie gaan voeren over alcohol, tabak en hele ongezonde producten. Wil ik best doen, maar ik vind in algemene zin dat de belasting op consumptie naar beneden moet.
Ja, gewoon eerst eens beginnen. Nou, laten we met Daan bellen over hoe we dan die plantaardige revolutie, misschien een revolutie voor iedereen kunnen maken in plaats van het havermelkprecariaat.
En ik vind het. Ik wil gezegd hebben dat ik heel blij ben dat de term vermogen, arbeid en kapitalen, op vermogen, arbeid en kapitaal al zijn gevallen.
Ja, grote klassen.
Heel goed.
Dat moet is klasse ook gevallen.
Ja, klasse. Ja, goed.
Heb ik nog niet eens genoemd?
Nee, ongelooflijk.
Hallo met Daan.
Hoi Daan, met Wilbert van De Linkse Mannen. En hier tegenover mij zit
Bram. En we hebben een verrassingsgast voor jou, Daan. Dat is namelijk Jimmy Dijk, de fractieleider van de SP.
Kijk,
ja,
tafel vol.
Ja, want zeker. En een tafel vol, dat kan ook bij het ontbijt. En dat staat dan vol met havermelk, veganistische kaas en dat soort dingen allemaal. Want Daan, jij bent van Mr. Kitchen. Even voor de mensen die geen idee hebben wat jullie doen. Wat is Mr. Kitchen?
Ja, wij doen van alles. Wij schrijven over eten. Wij organiseren het weekend van de Rob op Keukens. We schrijven boeken over eten en smaken. En we hebben een plantaardig voedingsmerk in de supermarkt.
Ja, en plantaardig voedingsmerk, daar maak je dus die producten van die ik net noemde. En jij zegt gelijk, dat mag je niet zeggen. Daar hebben we het hier ook al even over gehad. Dat het allemaal drink moet heten in plaats van melk. Of veganistische plak in plaats van kaas. Vertel eens even hoe dat zo komt, hoe dat zit.
Er zwerven nog ergens hele achterhaalde, verouderde wetten. Zuivelwetten. Zowel op nationaal als op Europees niveau. En die verbieden het gebruik van boter, kaas, melk, yoghurt en room.
Ja.
En die behandelen dat alsof het een soort octrooien zijn van duizenden jaren geleden. Maar dat zijn natuurlijk niet. En die worden ook nog eens gehandhaafd en redelijk willekeurig gehandhaafd op instigatie van de zuivelorganisaties en de NVWA in Nederland. En in ons geval was onze plantaardige droomboter met cacaoboter de public enemy number one. Dus wij werden aangevallen of worden aangevallen van drie kanten.
Ja.
Er wordt geëist dat wij de naam veranderen, omdat het, nou niet eens omdat het misleidend zou zijn, want ze zijn er wel achter dat op 6 verschillende manieren op ons kuipje staat dat het zuivelvrij, plantaardig, vegan, koevrij is. Maar vooral om de eigen zuivelmerken, de leden van de zuivelorganisatie, te beschermen.
Ja, en zijn dat dan ook de partijen die zeggen van nou, wij gaan hier een probleem van maken? Of weet je niet precies wie hier tegen
heeft? We weten heel goed wie er een probleem van gaan maken. Want we hebben een brief van de advocaat van de NZO, is de Nederlandse zuivelorganisatie. Dat was een derde brief. Eerst kregen we die brieven van de NZO zelf en nu van de advocaat. En die heeft gezegd, we gaan een kort geding aanspannen als jullie de naam niet voornemens zijn de naam te veranderen.
Ja, nou, en dat zijn jullie niet heel erg van plan, want jullie zijn een petitie gestart.
Nou, we zijn het wel van plan. Want wij kunnen als driemansmerk niet anders. Want dat, door die wetten gaan wij dat kort geding niet winnen. En gaan wij uiteindelijk boetes betalen en producten vernietigen. Dus wij dachten, nou ja, we gaan ons gewonnen geven op het juridische vlak. Maar moreel gaan wij de strijd een tandje bijzetten. En toen hebben wij de petitie Zuivelvrijheid gestart met nog een aantal andere merken die hier belang bij heeft.
Ja.
En organisaties. Ja.
Ja. Ja, want we hadden het hier net al, om het even net wat breder te trekken, mensen kunnen die dus op zuivelvrijheid.nl kunnen ze die ondertekenen als ze dat thema belangrijk vinden, wat voor heel veel van ons eigenlijk belangrijk is natuurlijk. Maar we hadden het hier net ook al over van dit thema speelt natuurlijk, en het is heel raar dat veel plantaardige producten goedkoper zijn dan bijvoorbeeld dierlijke producten. Maar voor heel veel mensen voelt het misschien ook, weet je, als we het spotje kijken, dan begrijpen we.
Duurder.
Maar voor heel veel mensen
duurder.
Ja, duurder.
Ja. Nee.
Ja. En voor heel veel mensen, eigenlijk is het heel kort de vraag: hoe maken we hier een soort van hoe maken we de plantaardige revolutie een revolutie voor iedereen, in plaats van de mensen die zich op dit moment misschien aangesproken voelen door het thema?
Nou, eigenlijk denk ik door juist dit te doen, door die discussie breder te trekken. Wij zijn dit ook gaan doen omdat die discussie of de strijd hierom is belangrijker dan ons kuipje droomboter. Wij willen gewoon dat mensen dit weten. Want inderdaad, zoals in ons filmpje wat we bij die petitie hebben gemaakt, is heel duidelijk dat mensen allang margarine of welk kuipje dan ook aan tafel boter noemen. Ja. En vegan kaas in plaats van plantaardige plakjes. En havermelk hoor je ook bij de barista als je een koffie bestelt. Dus het gebeurt al lang. En de consument wordt een beetje gek verklaard door die protectionistische lobby's. Maar er is niemand mee geholpen. Want je hebt net misschien het VN-milieurapport gezien, waarin staat, letterlijk staat, we moeten die etiketering makkelijker maken voor die plantaardige transitie en niet nu gaan tegenhouden. Ik bedoel, de helft van de wereld staat in de fik of overstroomt hierdoor. Dus laten we dit nou even makkelijker maken.
Ja, Daan, je zegt iets heel goeds, hè, want ik lees ook even nu nog ondertussen nog weer wat nieuwsberichten terug. En ik zie dat dus kokosmelk mag wel kokosmelk heten, omdat het een ingeburgerde term is. Maar havermelk is toch ook een ingeburgerde term inmiddels?
Nou, dat zal het wel worden, maar dat is.
Wie bepaalt dat? Dat is een super subjectieve maat, toch?
Dat is een hele subjectieve maat. Maar Europees staan kokosmelk, pindakaas, die wij ook maken, en
dat is de derde.
Pindakaas, kokosmelk en cacaoboter. Die zit toevallig ook in ons. En dat was ook wel de reden dat we hem droomboter hebben genoemd. Omdat wij ook vonden, cacaoboter mag wel. Dus de boter in onze droomboter verwijst naar die cacaoboter. Maar goed, dit is niet het allerbelangrijkste argument.
Jimmy, wil je zeggen, Daan?
Ja, Daan. Ik heb even een vraag of mijn analyse hiervan klopt. Want ik kan me namelijk voorstellen dat die oude wet ooit is ingevoerd, net als de prijzenwet op boeken en bladmuziek. Ja. Om de echte producenten te beschermen. Oftewel de echte boer, zeg maar, dat hij een fatsoenlijke, dat zijn product beschermd wordt. Maar dat het in de loop der jaren door grote voedselproducenten gewoon eigenlijk nu misbruikt wordt.
Om hun eigen
commerciële positie te beschermen, hun eigen winst te beschermen.
Dat is exact wat er gebeurd is. Want een ander voorbeeld is, vroeg of nu nog steeds mag jam alleen maar jam heten. Ja. Door meer dan 40-50% suiker. En dat is eigenlijk om de consument te beschermen, omdat suiker vroeger een soort kwaliteitsdingetje was. Nu is dat niet meer zo. Maar mag je nog steeds jam niet zo noemen door een wet uit Wilhelmina's tijd?
Dus eten we allemaal spread.
Ja, spread. Ja, aardbeien spread.
Ik stel deze vraag natuurlijk, omdat ik zat even na te denken over een soort belangenanalyse te maken. En dan hoor ik vandaan dat die klopt. Maar dan, dit is wel mijn punt vaak bij dit soort thema's. Dan denk ik, dan moet daar de nadruk op komen te liggen. En dan moeten, we zitten hier met linkse mannen.
Ja, ja,
dan moet daar ook de linkse strijd op gevoerd worden. Tegen die grote bedrijven die dit aan het tegenhouden zijn. Niet omdat het om een woordje gaat. Of omdat per se iedereen vindt dat niemand een normale of een reguliere plak kaas mag eten.
Precies.
Omdat we ook vinden als linkse partijen dat de echte producenten, dus de boeren, beschermd moeten worden, een fatsoenlijke prijs moeten krijgen voor hun product. En dan niet banken, voedselproducenten er met de poet van doorgaan en hun eigen belangen aan het beschermen zijn.
Nee, en het overstijgt trouwens, ik weet dat ik in de linkse mannenuitzending zit, maar het overstijgt links en rechts. Want we hebben hier allemaal belang bij. We hebben allemaal belang bij dat producten herkenbaar zijn, maar dat je een keuze hebt tussen plantaardig en dierlijk, zeg maar. En als dat duidelijk is, dan zijn het soortnamen geworden.
Goed, oké.
Okay. Fijn. Eigenlijk...
Ook dit is een klassenstrijd.
Absoluut. Ook, zelfs in het zuivelschap vindt de klassenstrijd.
Ja, maar dat is, ik denk dat dat ook echt wel het probleem is. Ik had het net over de boerenopstand.
Dat is ook een klassenstrijd. En de boerenklasse is gewoon een moeilijke klasse. Ook voor links.
Ja.
Want je hebt kleine boeren en je hebt ondertussen industriële boeren. Omdat ze zoveel in schaal zijn vergroot. Het zijn gewoon, sommige zijn gewoon fabrieken in plaats van dat het boeren zijn. Dus mijn partij zegt ook dat als je op het land werkt, ben je een boer. Als je niet op het land werkt, ben je geen boer.
Ja, goed.
Ja, terwijl plantaardige boeren of boeren die gewoon planten verbouwen hier ook belang bij hebben. Dus ik vind het groter dan het boerenverhaal, zeg maar. Ik vind het gewoon een ding wat in de supermarkt duidelijk moet zijn en mensen een keus moet geven.
Ja. Heel duidelijk. Laten we een eind maken aan de macht van die grote bedrijven in ieder geval. En dat kunnen we misschien een klein beetje beginnen te doen door dan die petitie op zuivelvrijheid.nl te ondertekenen.
Nou, dat zou geweldig zijn. Wij gaan er iets leuks mee doen.
En het spotje is wel echt goed trouwens.
Ja, bekijk hem allemaal.
En met mijn halfzus die meespeelt. We hadden geen budget.
Gewoon, ja, precies. De hele familie op beeld. Dankjewel, Daan. En een fijne dag.
Zet hem op.
Dankjewel. Hoi.
De Linse mannen lossen het op.
Er zijn ook problemen van kleine mensen. En die kunnen ze insturen
kleine
naar
mensen.
Klein menselijk leden bedoel ik eigenlijk.
Oh, ja, precies. Ja.
En die kunnen ze insturen naar Marjolein Rover, die dat voor ons oplost in haar eigen rubriek. En ook deze week heeft weer iemand een probleem ingezonden. En die wordt dan opgelost, hopen we, door Marjolein Rover.
Dit is Marjolein Rover lost het op.
Stuur uw problemen in en ik los ze op. Wat leuk dat u weer luistert. Nog twee keer mag ik een probleem proberen op te lossen. Wat is dit toch een leuke eindejaarsklus die me nog even in de schoot geworpen is. Vandaag kozen wij het probleem van Annemiek. En dat heeft alles te maken met cadeautjesstress.
Ik had voor mijn man een, vind ik zelf, superleuk cadeau uitgezocht. Namelijk magnetronsloffen. Dus die had ik besteld. Maar dat duurde best wel lang tot ze er waren. Maar inmiddels zijn ze gelukkig aangekomen.
Echter kwam er een vervelende kink in de kabel.
Ik ben uit nieuwsgierigheid de sloffen even gaan uitproberen. Dus ik ben ze gaan opwarmen in de magnetron. Alleen had ik niet gezien dat mijn man kort daarvoor nasi had opgewarmd met pindasaus. En nou zaten die magnetronsloffen helemaal onder de pindasaus. Nou, dat is natuurlijk ontzettend dwalen.
Ja, een nieuwe bestellen, zegt Annemiek, dat komt nooit meer op tijd aan, zo vreest zij. En de sloffen in de wasmachine durft Annemiek ook niet aan, want dan zou het prijskaartje onbruikbaar worden en is eventueel terugsturen mogelijk geen optie meer. En dus...
Nou ja, lieve Marjolein, wat moet ik doen? Valt dit cadeau nog te redden of moet ik naar iets anders gaan kijken?
Ja, wel een leuk probleem om in te duiken hoor. Een erg ludiek cadeau, erg populair ook, die magnetron sloffen. Maar zo zijn er nog wel meer items waarvan ik nog niet wist dat ik ze wilde hebben. In de ranglijst van meest populaire cadeaus vinden we op nummer 3... glazen met ledverlichting. Op 2, de piemelpan. Bak 2 eieren en die vormen zich in de vorm van een penis met ballen. En op 1 dan het bierdopjespistool. Het ideale cadeau voor een leuke speelse recalcitrante borrelavond, me dunkt. Maar daarmee is Annemiek haar probleem nog niet opgelost. Ja, ik heb toch gekeken, Annemiek. Ik denk toch dat je aan de poets moet. Omaweetraad.nl zegt hierover, pak een warm sopje of anders wat wasbenzine. En dit moet zeer effectief zijn tegen ook de diepe vetvlekken die deze pindasaus kunnen geven. Maar tevens wil ik jou wijzen op in 2002 gepubliceerd onderzoek waaruit blijkt dat ons gelukgevoel vooral wordt aangewakkerd door de niet-materiële zaken zoals samen zijn met familie en zelfs ook kerkbezoek op kerstavond. Nou, kijk eens aan. Dus eigenlijk die cadeaus, lieve Annemiek, zijn zo belangrijk nog niet. En wellicht kan men erom lachen en hebben we een leuk lachmoment op deze mooie kerstavond die ik jou zeker toewens. Ik dank jou hartelijk voor jouw vraag. En stel voor weer terug te gaan naar de linkse mannen. Volgende week mag ik nog één probleem oplossen. Ik zou zeggen, tot dan.
Kondigt Marjolein meteen haar afscheid aan?
Volgens mij moeten we dat contract met haar gaan openbreken, toch?
Ik dacht dat het dat is.
Aan de bellers ligt het wel, in ieder geval.
Bedoel je?
Het zijn hele moeilijke mensen. Ik kan me voorstellen dat Marjolein soms denkt, nou, wat moet ik hiermee?
Bart Plaatje, die ken je goed, denk ik, hè?
Zeker al, heel lang, ja.
Je actievoerder.
Ik heb al lang niet meer gesproken.
Puur, nou, dat gaat dan nu gebeuren. Bart, goedemorgen. Bart, hallo.
Goedemorgen.
Ja, hij zei al goedemorgen. Okay, hallo, Bart. Ja. Nou, Bram, Wilbert en Jimmy dus hier, hè?
Kijk, jullie hebben wat slechter gasten gehad, jongens.
noem er dus één.
Ja, hoe heet die? Die meneer Omtzigt, hè? Die wil dan een stuk rechter te weten dat er in de spiegel tegen het woord te staan.
Nee, dat klopt. Maar dat is de vorige keer dat we hier spraken, toen vond je het ook al een pannenkoek. En dat is nog steeds zo?
Het is niet beter geworden.
Niet beter geworden, eigenlijk dus.
Ja, ik pannenkoek heb ik toen gezegd. Je zou kunnen zeggen, de ochtend ondertussen meer een natte tosti. Maar aan de fruit.
Ja, en we hoorden van de voorzitter is dat, van dat hij het ook niet zo op heeft met Wilders. Dus al die mensen die opstaan voor bestaanszekerheid en dat soort belangrijke thema's. Ja, daar hebben jullie niet zoveel mee bij de FNV, lijkt het.
Nou ja, wij maken er gewoon werk van en we lullen er niet over. We lullen er ook heel veel over, maar we maken er ook werk van. En dat is wel het verschil. Bestaanszekerheid, heb ik al eerder gezegd, is ook met een boterhammetje ergens in een hutje op de hei zitten en dat je verder niks hebt. Dan kan je wel bestaan. Maar bestaanszekerheid sowieso, ik ben niet kapot van de term.
Want waarom ben je niet kapot van de term, Bart?
Ja, kijk, het leven gaat natuurlijk veel meer om dat je alleen kan overleven, zeg maar. En bestaanszekerheid geeft de ruimte voor afbraak, geeft de ruimte voor manipulatie.
Jimmy, is het een goede analyse van Bart? Is dat eigenlijk een te eufemistische term, zou je kunnen zeggen?
Ja, het hoort ook een beetje bij.
Het gaat toch om kwaliteit van leven en het gaat toch om ontwikkeling en het gaat toch om emancipatie en om gelijkheid.
Bart,
ja, daar gaan we dan.
Nu geef ik Jimmy even de beurt.
Yes.
Ja.
Dankjewel, Bart. Aardig van je dit.
Dag, Jimmy.
Nee, bestaanszekerheid, dat is armoedebestrijding of kansengelijkheid. Ja. Dat is ook een term, hoor je ook vaak. Dat gaat ervan uit dat er maar één kant is waar je iets aan moet doen. De kant waar het zeg maar niet goed gaat. Mm-hmm. Ik heb het ook vaak zelf over het bestrijden van tweedeling, het bestrijden van ongelijkheid. Want armoede bestaat per definitie door de excessieve rijkdom die er in deze samenleving is. Omdat namelijk degenen die aan het werken zijn voor het geld te weinig krijgen. En de mensen die aan het kijken zijn hoe andere mensen hard aan het werken zijn.
Heel veel geld krijgen.
Heel veel geld innen. En volgens mij dat is ook wel het onderscheid wat de SP vaak probeert te maken als het gaat over bestaanszekerheid. Natuurlijk moeten mensen bestaanszekerheid hebben, maar dat los je alleen maar op door te gaan herverdelen. En dat doet een partij als de PVV of
Omtzigt.
Dat
is wel jouw ding nu, hè? De derde keer dat je deze podcast al zegt. Dat wordt jouw niche.
Je moet dingen herhalen.
Herverdelen. Ik heb er nu helemaal...
Het hoort alleen maar...
Herverdelen.
Op een gegeven moment, vannacht schrik ik wakker.
En ik ben herverdelen!
Dan denk ik verdelen op achtergrond en afkomst.
En er komt nog eentje bij, want dat zei je net heel goed, klasse. We moeten het echt hebben over klasse.
Dat moet de lijn zijn volgens mij, Jimmy. Europa begint steeds meer een klassenmaatschappij te worden, waarin we de rechtelozen makkelijk heen en weer kunnen schepen. Je kunt de arbeidsmigrant, daar kan je mee doen en laten wat je wil, ook in Nederland. En die gelegaliseerde mensenhandel, die trekt de bestaanszekerheid van andere mensen onderuit. En het remt ook de progressie. Ga maar eens proberen die 16 euro minimumloon te krijgen als het hele bedrijfsleven mensen 130 euro in de week voor een matrasje kan laten betalen.
Ja.
Dus dat zijn dingen die zijn heel makkelijk met elkaar verbonden.
Maar tragische part wel is
waar we aan zijn gekomen. Ja.
Dat jullie als FNV, en jij waarschijnlijk ook nog in jouw persoon, jullie moeten toch met die PVV om tafel. En ook nog eens met de VVD, NSC en misschien met BBB. Want zij hebben toch echt de illusie dat zij al die problemen gaan oplossen voor die mensen.
Ja, we gaan dat zien. Hè? We gaan dat zien of die problemen gaan oplossen. En of dat daadwerkelijk hun eerste prioriteit is als ze straks aan de slag gaan. Kijk, het nationaal socialisme in de jaren 30 heette het nationaal socialisme omdat socialisme heel erg in was en dat mensen vooruitgang kon brengen. Dus deden ze net alsof ze socialisten waren. Nou, de geschiedenis heeft ons dat geleerd. Als dit hetzelfde beestje is, dan kunnen ze een heleboel lullen over zorg, maar dan gaan ze straks heel andere dingen doen. Dan kunnen ze een heleboel lullen over dat ze vinden dat mensen er meer geld bij moeten krijgen, maar dan gaan ze heel andere dingen doen.
Ja.
Dus laat maar eens kijken wat er gebeurt als ze aan het werk gaan.
Ja, en
ik
Jimmy...
ben daar zelf niet oprecht positief over. Als het vliegt als een eend, het waggelt als een eend en het kwaakt als een eend, dan is het een in dit geval een fascist. En dan moet je daar heel
voorzichtig
mee
zijn. Was dat er niet
voorbereiden?
Was dat in je havenjoghurt vanochtend, Bart?
Ja, maar Bart, Jimmy heeft ook al aangegeven, ja, dat eigenlijk wordt dat controleren en dat ontmaskeren wordt het allerbelangrijkste. En Jimmy gaat dat natuurlijk gewoon vanuit de Kamer doen. Hoe ga jij dat dan doen en hoe gaat de FNV dat dan doen?
Nou, ik heb in ieder geval vanuit mijn rol als algemeen secretaris al opdracht gegeven om alle communicatievormen die online en offline gebruikt worden door extreemrechtse partijen en populistisch rechtse partijen, om dat te gaan analyseren. En ik wil die techniek voor mijn neus hebben, want wij moeten daar in de vereniging FNV met bijna 1 miljoen leden, moeten we daar ook wat mee. Jimmy heeft helemaal gelijk, je moet ze ontmaskeren, je moet laten zien wat er niet deugt. Dus daar moeten we ons op gaan voorbereiden. En de machine draait. Dus ik heb een nieuwe
Bart
taak bij. Dus had ik misschien eerder mee moeten beginnen.
Bart, je had wel in het verzet gezeten, denk ik, als ik dit zo hoor in de
Bart
oorlog.
Zit er al in.
Bart zit er nu ook in, maar het zijn geen mislukke teksten, Jimmy. Dit.
Nee, ik kan mij wel goed voorstellen dat de vakbeweging hier wel mee in de maag zit. Want er zitten onder de leden, de mensen met wie ze op de werkvloer acties doen, zitten natuurlijk ook veel mensen die sympathiseren met de club als de PVV. Ik heb zelf ook vaak met de FNV onder schoonmakers, met Bart, in de zorg. Ik heb zelf lang in een kartonfabriek gewerkt. Dus ik weet dat daar veel sympathie onder zit. Ik denk dat het goed is.
Ik heb er ook geen oordeel over uit. Hè, die op extreem rechts stemmen. Het zijn geen verboden partijen.
Ik denk dat het goed is dat zowel linkse partijen als de vakbeweging ook duidelijker maken dat de werkende klasse een ontzettende diverse klasse is. Ik zeg net, in die kartonfabriek gewerkt. Ja, daar werkte ik met alle mensen van alle verschillende afkomsten. En we hebben zoveel met elkaar gemeen. We hebben met elkaar gemeen. Ja, ik durf dat hier makkelijk te zeggen. Dat we uitgebuit worden door de eigenaren, de bezitters van zo'n fabriek. En dat is dan, zeg maar, niet iedereen werkt in een fabriek. Maar dat geldt ook voor de postbezorging, pakketbezorging, hoorde ik vandaag weer. Enorme chaos. Dat zijn dezelfde mensen. Dus ja, 20% van de werkende klasse bestaat uit mensen met een andere afkomst. Ja,
okay,
en dan moeten we meer gaan benadrukken dat dat dezelfde mensen zijn.
Bart en Jimmy, dit verhaal dat kennen we. En ik geloof ook wel dat het is ook een klassenstrijd. Hè? Het gaat ook over het zorgen dat je gewoon een goede boterham krijgt, verdient. En dat je verdient hem sowieso, zeggen mensen altijd, dat je hem ook daadwerkelijk krijgt. Maar nu is het andere verhaal, dan kijk ik ook naar de SP, dan kijk ik ook naar de FNV. Het lukt jullie dus allemaal niet tot aan dit moment om dit verhaal zo goed te vertellen dat deze mensen, dus jouw ex-collega's Jimmy en jouw leden Bart, dat ze kiezen voor of het nou de SP is of PvdA GroenLinks of weet ik veel wat. Nou ja, de mismaken zijn er eigenlijk niet meer in de Kamer als het aan de linkerkant gaat.
Partij voor de Dieren
misschien nog inderdaad. Maar dat ze dan toch maar denken naar de PVV of NSC of BBB gaan dit voor mij doen. Dan begin ik even met jou, Bart. Dus die analyse die je maakt is dus nu goed, maar er gaat dus ook wel iets grondig mis bij jullie.
Ja, er gaat zeker grondig gaande ding mis. Wij hadden al veel eerder moeten beginnen als FVV om die communicatie van populistisch rechts te ontleden en te analyseren en daar campagnes op te gaan draaien. Het is eigenlijk belachelijk, achteraf kijk je in koe in een kont, maar het is belachelijk dat we nu ineens die noodzaak voelen, nu die uitslag er ligt. We waren ook al aan het verrechtsen voordat we gingen stemmen.
Ja.
En als ik gewoon probeer naar het politieke slagveld te kijken, dan denk ik, Wilders was wel de beste campaigner uit het hele rijtje. Hij heeft ze allemaal afgedroogd, jongens. En met mijn hand op mijn hart, ik hou van Jimmy en van alle Kamerleden van de SP, maar die campagne met de pleisters plakken, dat moet je nooit weer doen.
Dat was met dat?
Pleisters.
Weet je, mensen moeten kunnen voelen dat het je wat kan schelen als je daar staat. Dat moet je echt wat kunnen schelen. Nou, dat kon Timmermans ook helemaal niet overbrengen. Nee. Weet je? Die bracht alleen hoop doordat er verandering was. Maar campagne technisch, ik keek me ook maar in die debatten. Wilders kon een grap maken. Hij kon humor tactisch inzetten. En hij droogde eigenlijk iedereen af. Lilian was technisch een goede debater, maar niet per se een goede campaigner. En Wilders leek daar veel beter in. Ja, de rest zie je gewoon denken van wat de campagne in hun oortje praat, terwijl ze optreden.
Dus er zijn toch de poppetjes.
Ja, in het merk, zeg maar, dus ook voor Jimmy geldt ook, we hebben al eerder over gesproken in deze podcast, dan gaat het ook dat je dus het veel beter gaan inzetten. Niks te nadelen van Lilian, want wij houden ook van Lilian natuurlijk, we hebben ook vaak haar gesproken. Maar het moet dus, Jimmy, op een andere manier verteld worden, dit verhaal.
Nou ja, ik heb net in het begin van deze podcast ook al gezegd. Tot februari gaan wij de tijd nemen om mensen op te zoeken om dit soort kritieken ook te horen. Dus ik nodig er iedereen toe uit. Ja, een van de dingen die inderdaad die onmiskenbaar is. Wilders heeft heel erg aangevoeld dat er op mensen neer wordt gekeken. Ik denk dat, ik versta daar de SP toch niet onder, sorry. Maar ik denk dat vooral met name andere linkse partijen toch een elitair karakter hebben. En je kan er lullen wat je wil over Timmermans, maar dat hele wachtgeldverhaal. Ja, sorry, maar dat doet de linkse zaak geen goed, mensen. Echt niet.
Moet je misschien überhaupt gewoon niet lijsttrekker worden?
Nee, dan moet je dat
of inderdaad zeggen, ik doe het niet.
En je bent ook verdorie, ja, het is toch wat het is. Je bent onderdeel geweest van Rutte 2 en het heeft zoveel kapot gemaakt. En daar hebben we nu, daar plukken we nu de hele wrange vruchten van. En dat straalt ook af op de SP en ook op, ook op de FNV. En voor de vakbond geldt, maar Bart, jij weet dat ik, dat ik die mening heb. Kappen met dat gepolder, die tijd is echt voorbij. Het is tijd voor een klassenstrijd, die moeten we gaan voeren. Dus niet met die werkgevers in die, die kantoor.
Ik nog collega's uit, Jimmy, die nog willen polderen met deze uitslag.
Dan en
met
trapte deze jij ze
de
eruit.
Regering, maar gaat de deur van de andere kant ook wel dicht? Ik denk.
Nou, goed hoor. Goed, tot hier. Bart, we praten, we zien elkaar ongetwijfeld ook in 2024 vaak en spreken vaak met elkaar. Dankjewel en sterkte met de klassenstrijd.
Yes, linkse mannen, het was mijn eer. Dank jullie wel.
Lattes. Tot hier. We gaan het precies zetten voordat jij weg moet, Jimmy. Het bedje, dat betekent dat Wilbert de uitzending voor ons in een woord gaat samenvatten.
Ja, dan zeg ik, het thema van vandaag is, ik twijfel eigenlijk nog tussen verzet of afleiding. In deze tijd kunnen
verzet.
We wel wat... Verzet? Oh, oké. Okay. Nou, we moeten allemaal in het verzet. We moeten ons in ieder geval, en dat gaat Jimmy zeker in de Kamer doen, verzetten tegen de manier waarop er nu in de Kamer allerlei dingen heel belangrijk worden gemaakt die misschien niet belangrijk zijn. En ons niet laten afleiden en gewoon bezig gaan met het vinden van de thema's waar we gewoon meerderheden op kunnen krijgen. En op dit moment al gelijk kunnen beginnen met dingen veranderen. We kunnen ons ook verzetten tegen grote bedrijven. En dat doe je door zo'n petitie te ondertekenen. Maar ook door misschien wat breder na te gaan denken over hoe je mensen bij dit soort thema's kan betrekken. Want anders zijn er alleen maar mensen zoals ik die op dit soort petities gaan... Die dit soort petities ondersteunen. Zo zeg je dat, denk ik. En volgens mij hebben we als laatste met Bart gewoon besproken dat we ons moeten gaan verzetten tegen dingen. Het is afgelopen met het gepolder. We moeten laten zien dat links niet een partij is voor de elite, maar dat links een partij is voor iedereen die in die klasse zit waarvan ze denken, ja, volgens mij heb ik hier gewoon last van mensen met heel veel vermogen of heel veel geld of allebei. Die krijgen dat onterecht. Dat moet anders. Tijd voor het verzet.
Goed. Dankjewel Jimmy dat je er was.
Graag gedaan, heel leuk.
Succes de komende maanden en verder daarna. En hopen dat het veel beter gaat.
En als jullie tips hebben de komende tijd, laat het maar weten.
We appen je kapot. Dit zijn deze linkse mannen.
Volgende week nog één keer, toch?
Ja, volg ons op de socials. Beetje te snel. Delinksemannen.nl. Abonneer je op deze podcast. Volgende week met een kerstspecial, denk ik. Gezellig.
Daar heb ik zin in.
Het jaar uit.
Heerlijk.
Moedig voorwaarts.
De linkse mannen lossen het op.